Geliefde gemeente, wat mag het u kosten? Wat moet dat kosten? Het kan zijn dat iemand op een rommelmarkt loopt en iets op een kraam ziet liggen wat hem aanstaat. Er staan geen prijskaartjes overal bij en hij vraagt aan degene die achter die kraam staat, wat moet dat kosten? En als er dan een prijs genoemd wordt, is er misschien nog wel ruimte om te onderhandelen, om af te dingen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare prijs te komen. Een koper die aan een verkoper dat vraagt, maar het kan natuurlijk ook andersom. Dat juist de verkoper aan de potentiële klant zegt, wat moet dat dan kosten, wat mag het u kosten? Als iemand bijvoorbeeld bij een autozaak komt en hij zegt, ik wil een auto kopen. Nou, wat mag dat dan kosten? Ik heb verschillende modellen in de aanbieding, meneer. Maar wat heeft u ervoor over? Welke prijs had u in gedachten? Ja, nou hebben we het Lijdensevangelie weer voor ons. Nadat u vorige week uit Johannes 13 hebt horen preken, keren we nu terug naar Matteüs 26, waar we 14 dagen geleden samen bij stilstonden. En nou gaan we dan verder met dat hoofdstuk. En nou is het wel heel aangrijpend dat daar ook onderhandeld wordt en geïnformeerd wordt naar de prijs. Maar jongens en meisjes, nou gaat het niet om wat speelgoed op een rommelmarkt. Het gaat niet om een tweedehands auto. Het gaat om de prijs van de Heere Jezus. En als er over zijn prijs wordt onderhandeld, is het wel extra pijnlijk dat Matteüs er dan in vers 15 bij moet zeggen, in vers 14. Het was één van de 12 die daarover begon. Eén van de mensen die altijd bij de Heere Jezus waren gebleven, één van de 12 discipelen. En die vraagt, wat we dan in vers 15 horen, wat wilt u mij geven? Dan gaan we natuurlijk, gemeente, vanmorgen letten op het antwoord wat het Sanhedrin en wat die overpriesters vervolgens aan Judas hebben gegeven. Maar ik wou dat eigenlijk ook wat breder trekken vanmorgen. U heeft vorige keer al begrepen dat Matteüs, en ik kan nog beter zeggen dat de Heilige Geest het belangrijk vindt dat wij in dit hoofdstuk het verband tussen de dingen vasthouden. Matteüs legt onder andere met zo'n woordje toen voortdurend verbanden tussen het een en het andere gedeelte van dit hoofdstuk. Nou, dat moeten we dan ook vanmorgen goed vasthouden. En dus kunnen we die vraag, wat mag het u kosten, kunnen we natuurlijk op verschillende manieren stellen. We gaan eerst luisteren naar het antwoord wat het Sanhedrin en wat de overpriesters dan op die vraag van Judas geven. Maar we gaan vervolgens ook nog eens even terug en nadenken over het antwoord wat de Heere Jezus op die vraag heeft gezegd. Wat mag het u kosten? En dan geeft de schriftlezing ook nog antwoord vanuit de mond van die vrouw, een van Gods kinderen, die ook een bepaalde prijs over heeft voor de Heere Jezus. Dus gemeente, we schrijven als thema boven de prediking van morgen, wat mag het u kosten? En op die vraag klinken in Matteüs 26 drie antwoorden. Het antwoord van de godsdienst, het antwoord van Gods zoon en het antwoord van Gods kind. Wat mag het u kosten? Het antwoord van de godsdienst, het antwoord van Gods zoon, het antwoord van Gods kind. Gemeente, terug dus naar het begin van Matteüs' Lijdensevangelie, waaruit wij 14 dagen geleden al verschillende lessen hebben gekregen. Bijvoorbeeld dat we de Heere Jezus nooit mogen zien als een slachtoffer, machteloos. Hij brengt een slachtoffer en dat doet hij gewillig. Hij doet dat ook heel bewust. Hij heeft de regie over zijn eigen aanstaande lijden en hij houdt die regie ook. En dat was maar één van de lessen die wij leerden uit het begin van dit hoofdstuk. We hebben dus ook gezien dat je goed moet letten op de verbanden, op de woorden die het ene aan het andere koppelen. Toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Gaan we vanmorgen ook nog eens op letten. En ik heb u vorige keer verteld dat u ook speciaal moet letten op die personen die je inderdaad ook in vers 14 prominent naar voren ziet komen. De overpriesters. Zij krijgen in het Matthäus-evangelie een hoofdrol. Als de grote priester over het huis Gods zijn offer gaat brengen. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, geslacht gaat worden. Nou, ze duiken dus in onze tekst ook op. En het is niet zo vreemd dat Judas juist naar hen gegaan is. Om zijn verraderswerk aan te bieden. Je moet daarvoor wat schrift met schrift vergelijken. Maar ik nodig u uit om tussen de diensten het laatste stukje van Johannes 11 eens te lezen. Daar wordt melding gemaakt van een bepaalde vergadering van het Sanhedrin, die aan onze tekst vooraf gegaan moet zijn. En die vergadering liep erop uit dat er als het ware aanplakbiljetten in Jeruzalem zijn opgehangen. Ja, zo stel ik me dat dan maar voor. Zoals je dat ook wel in Amerika kan zien, met daarvoor daarboven dat woordje wanted, gezocht, met een prijs erbij. We zoeken iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan allerlei misdaden. Wie kan vertellen waar die en die persoon verblijft, zodat we hem kunnen inrekenen en arresteren. Nou, zoiets gemeend is volgens het slot van Johannes 11 ook door het Sanhedrin gedaan. De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. En wie meldt zich? Judas. Ik heb u net in de inleiding al gezegd, extra pijnlijk, dat dan Matthäus erbij moet zeggen. Toen ging één van de twaalven tot de overpriesters. Dat moet toch wel uit de pen van deze evangelist met veel pijn gevloeid zijn, gemeente. Want Matthäus heeft Judas goed gekend. Hij was een van zijn collega-discipelen. Die 12 mannen die voortdurend bij de Heere Jezus geweest waren, en ook als andere mensen bij de Heere Jezus wegliepen. U kent die pijnlijke kwestie in de synagoge van Capernaum. Als meer dan 100 discipelen weglopen en niet meer terugkomen. En dat dan deze 12 blijven. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? En toen stond Judas er ook bij. En nog in de paaszaal zal het klinken. Donderdagavond. Gij zijt het die altijd bij mij gebleven zijt in mijn verzoekingen, zegt de Heere Jezus tegen die 12 die er nog over zijn. En daar zit Judas dan ook nog bij. Maar een paar uur later komt openbaar wat hij in onze tekst heeft afgesproken. Dat hij de Heere Jezus zal gaan verraden. En als u hem die vraag hoort stellen in vers 15... als die daar voor die overpriester staat en met die valse blik in zijn ogen gaat onderhandelen en zegt, nou, wat wilt u mij dan geven en ik zal hem u overleveren. Hoort u ook niet hoe denigrerend, hoe minachtend dat eruit komt? Dat is niet de taal van de liefde. Dat is de taal van de haat en van de minachting. Dat ik hem, hij noemt zijn naam er niet eens meer bij, dat ik hem, u zal overleveren. Hoe heeft het nou ooit, gemeente, met deze man zo ver kunnen komen? Nou, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat Judas gaandeweg heeft gemerkt, Jezus is wel Messias, maar een andere Messias dan ik een tijd lang hebt gedacht. In ieder geval niet iemand die je een snelle carrière kan bieden en bij wie promotiekansen voor het grijpen liggen, zodat je straks er wat mee opschiet dat je volgeling van Jezus bent geworden. Kennelijk heeft Judas dat wel gewild, gemeente. Want wat we uit de evangeliën van deze man te weten komen, dat is niet zo best. Ik noemde net Johannes 11. U kunt doorlezen in het begin van Johannes 12. En dan kom je nog meer van het karakter van Judas te weten. Als in Johannes 12 datzelfde wordt verteld als vlak voor onze tekst, die geschiedenis van die maaltijd in Bethanië en die vrouw die dan die nardus gaat vergieten over het lichaam van de Heere Jezus en een fortuin spendeert aan dat eerbewijs voor haar zaligmaker, dan zegt Johannes erbij, wat Matthäus nog niet gezegd had, dat als ze dan gaan mopperen, wat een verspilling van geld. Dat Johannes zegt, mensen, wil je weten wie daarmee begonnen is met dat gemopper? Wie de rest heeft aangezet om boos naar die vrouw te kijken en om allemaal opmerkingen over die verkwisting te maken? Het was Judas. En waarom was die zo boos toen al die nardes over het lichaam van de Heere Jezus vloeide? Niet omdat hij zoveel meedogen had met de armen. Johannes zegt het er letterlijk bij, gemeente. Het kwam omdat hij een dief was. Man wiens hart op het geld uit was. Een man die zich Psalm 62 had moeten aantrekken, gemeente. Als het vermogen aan was en Judas had de buidel van de 12 bij zich. Hij was een soort penningmeester van de discipelen. En hij had het in het vooruitzicht straks, als het koninkrijk der hemelen aanbreekt en Jezus zit op de troon in Jeruzalem, ben ik minister van Financiën. Hij zag het alleen maar voor zich. En nou blijkt het anders af te lopen. Nou gaat de Heer Jezus steeds ernstiger en steeds duidelijker spreken over lijden en over arrestaties en over een kruis. Maar als het daarheen gaat, dat was natuurlijk de bedoeling niet, gemeente. En als het dan toch daarheen gaat, want Jezus is wel heel vastberaden, heeft Judas ook gemerkt. Hij heeft zelfs de datum al gepland. Dan is het tijd voor plan B. Geen minister van Financiën, nou laat ik dan maar zien of ik er nog een slaatje uit kan slaan. Of ik er nog wat geld aan kan verdienen. Ja, achteraf moet je zeggen, gemeente, dat het niet eens zo'n heel groot bedrag geworden is, nietwaar? 30 zilveren penningen worden hem toegezegd. Weet je wat dat voor bedrag is, jongens en meisjes? 30 zilveren penningen. Wij zouden vandaag de dag zeggen een paar tientjes. 40, 50 euro. Dat was een bedrag dat je in de Bijbel wel vaker voor ziet komen in het Oude Testament. Dat is namelijk de vergoeding voor een slaaf. Stel je voor, jij bent eigenaar van een kudde dieren, stieren en koeien. En op een gegeven moment is er een van die beesten wild geworden. En per ongeluk, niemand had daar natuurlijk belang bij, maar per ongeluk breekt zo'n beest los. En dan wordt de slaaf van je buurman wordt geraakt. Die wordt op de horens genomen, die sterft daaraan. Nou, dan is er een bepaling in de wet van Mozes die zegt, dan moet je een bepaald bedrag aan je buurman betalen. Die slaaf was zijn eigendom. Exodus 21 zegt in zo'n geval 30 zilverlingen. 30 zilveren penningen. Slavenprijs. En trouwens, een van de Joodse geschiedschrijvers vertelt er nog iets interessants bij. Die zegt, dat was niet eens het hoogste wat je ooit voor een slaaf zou moeten betalen. Want als je slaven kocht op de markt, dan waren er jonge, veelbelovende, krachtige slaven te koop. En dan konden ze soms wel 10 keer zoveel geld voor zo iemand vragen. Maar als je nou bijvoorbeeld op de markt een wat oudere man zou kopen als slaaf, iemand van boven de 60, zegt Philo, dan hoefde je maar 30 zilverlingen te rekenen. Want zo iemand kon toch niet veel werk meer voor je doen. Kortom, gemeente, het is het minimum wat je te betalen hebt voor een slavenleven. En als Judas genoegen neemt met dit bedrag, dan onderstreept het alleen maar de verachting voor de Heere Jezus. En ik zou het vanmorgen ook als een spiegel willen voorhouden aan mensen die inmiddels eigenlijk al hun naam hebben horen noemen. Toen ik het had over Judas, de man die op geld uit was, de man die altijd maar met bezit bezig was en met het uitbreiden van zijn bezit, desnoods met leugen en bedrog, hij was een dief. Nou, je hoeft geen dief te zijn om toch bezeten te zijn van geld. Je hoeft geen crimineel te zijn om toch altijd maar bezig te zijn met je bezittingen, met wat je naar je toe gehaald hebt. Mag ik dat nou eens vragen, gemeente? Als u nou zo'n type bent die altijd maar bezig bent met de aardse dingen, altijd maar bezig met werken, met verdienen, wat mag het u nou eigenlijk kosten? Het gaat vandaag over wat mag het u kosten. Nou, wat mag nou het volgen van de Heere Jezus? Het lid zijn van een gemeente. Het in het koninkrijk van God betrokken zijn. Wat mag dat nou? Niet alleen maar op uw bankrekening, maar ook wat uw tijd betreft en wat uw aandacht betreft en uw inzet. Wat mag dat nou eigenlijk kosten? Want het gebeurt vandaag de dag heel veel. En daar moeten we elkaar voor waarschuwen. Dat je dan mensen tegenkomt die als ze moeten kiezen, besteed ik nou dat stuk van de dag voor de Heere of ga ik nog wat meer verdienen? Ga ik nou s'avonds dat doen met de Bijbel bezig zijn? Of ga ik nog door met klussen? Ga ik iets doen wat goed is voor mijn ziel? Of wat goed is voor mijn bankrekening? Dat ze altijd voor dat tweede kiezen. En als u uw naam moet noemen, moet u goed opletten. Als het werk altijd gaat voor de kerk. Als je hobby altijd gaat voor de catechisatie. Als je studie altijd gaat voor je Bijbelstudie. En misschien zegt iemand, nou, ik vind dat eigenlijk geen goede voorbeelden, dominee. Er zijn wel ergere dingen. Ja, maar wat mag het ons nou kosten, gemeente? Stel je voor dat je die preek over Matteüs 26 vanmorgen in Noord-Korea zou houden, als je daar zou mogen preken. Stel je voor dat de dominee, jongens en meisjes, de kans zou krijgen om zo'n preek te houden voor de mensen in Irak of in Syrië. En hij zou aan die mensen vragen, mensen, wat mag het u van de week nou kosten om volgeling van de Heer Jezus te zijn? U zegt, ja, ze hebben er veel voor over, dominee. Heel veel. Soms net zoveel als de Heer Jezus ervoor over had, hun leven. Zij wel en wij niet. Dat is toch een probleem, gemeente. Ligt u daar nooit wakker van? Als je denkt aan die mensen die er zoveel voor over moeten hebben om discipel van de Heere Jezus te zijn. En dat je denkt, en hoe moet het dan met ons? Als wij altijd denken er makkelijk af te komen en als we zelf de keus hebben, dan kiezen we de makkelijkste kant en dan kies je voor jezelf. En dan moeten we straks toch met die martelaren en met die mensen uit al die gebieden straks voor diezelfde troon, voor datzelfde lam staan zingen. Zou dat gaan? Zouden we bij elkaar passen? Zou het uit hetzelfde hart komen, gemeente? Want daar gaat het natuurlijk om. Niet wat de mens allemaal meemaakt en mee moet maken voor het evangelie. Maar waar ligt nou je hart? Wat zit daar nou achter? Als je, als het erop aankomt, altijd voor wat anders kiest dan voor de Heer Jezus. Zou dat dan goed komen? Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn, zei de bergrede. Vandaar, gemeente, dat we daar toch eens over moeten nadenken. Wat mag het u nou kosten? Nou, kijk eens, we zeiden natuurlijk, we gaan luisteren naar het antwoord van de godsdienst op die vraag. Judas heeft zijn antwoord eigenlijk ook gegeven op de vraag, wat mag Jezus u kosten? Hij neemt genoegen met 30 zilverlingen, maar tegelijkertijd horen we dus in onze tekst ook wat het Sanhedrin daarvan vindt. Van de prijs die ze voor Jezus over hebben. En dat is wat ik met dat woord godsdienst eigenlijk bedoelde. En daar wil ik nog eens even wat meer met u over nadenken. Hoe ze daar nou bij gekomen zijn om juist dit bedrag te noemen. Want dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Waarom geen 25, waarom geen 40, waarom nou juist per se 30 zilveren penningen? Ja, dat heeft te maken met de wet van Mozes, zou je kunnen zeggen. Die kennen ze natuurlijk op hun duimpje, de overpriesters. Die weten dat dat in Exodus 21 staat van die slaaf. En dat zegt al heel wat natuurlijk over hoe ze Jezus bekijken en taxeren. Maar ik vond nog een tekst uit het Oude Testament die misschien nog wel meer in hun gedachten geweest is toen ze dit bedrag noemden. En dat is een tekst uit het boek Zacharia. Een wat lastig hoofdstuk gemeente, ik heb het ook niet laten lezen. U mag het zelf natuurlijk lezen vanmiddag, Zacharia 11. Maar kort gezegd gaat het daar over een situatie waarin God en het volk Israël weer eens een keer tegenover elkaar komen te staan in een soort rechtszaak. Want het is weer misgegaan en er is weer afgoderij geweest. Dus ze hebben de Heere weer verlaten. En dat de Heere gaat zeggen, nou, hoe komt dat nou eigenlijk? Terwijl ik zoveel voor u heb willen betekenen. Ik als uw grote herder. Ik heb u als schapen willen weiden. Nou, als ik er nou achter wil komen, zegt de Heere, wat ik voor u beteken, dan mag u mij nu mijn loon geven voor het werk wat ik voor u gedaan heb. Ik ben uw herder. Geef mij dan nu maar het herdersloon dat ik volgens u verdien. Mag u zelf zeggen, Israël, u mag zelf een prijs noemen wat ik als loon verdiend heb aan u. En dan geven ze de Heere in de persoon van de profeet Zacharia 30 zilverlingen. Opnieuw een bewijs van minachting, begrijpt u wel. Een volk dat zijn God niet waardeerde. En dat de herderlijke zorg van God niet waardeerde. En dat hem afscheept met een schijntje. Een mooi bedrag staat er in Zacharia. Een mooi bedrag. 30 zilverlingen. Denkt u met mij, gemeente, dat die priesters deze stof in gedachten moeten hebben gehad toen ze met net zo'n valse blik in hun ogen als Judas zeiden, meneer, als u hem ons overlevert, krijgt u 30 zilverlingen op uw bankrekening. Alsjeblieft. Dat is niet alleen een bewijs van minachting. Dat is zelfs een theologische uitspraak, gemeente. Sanhedrin zegt, Jezus presenteert zich ook als de herder. Hij heeft een keer gepreekt over ik ben de goede herder. Nou weet je wat wij vinden van die goede herder? Hij is voor ons van de waarde van een slaaf. Hij presenteert zich als de God, de Zoon van God van Israël. En wij zullen via dit symbolische bedrag laten weten wat we van hem vinden. Hij is voor ons niet Gods Zoon. Hij is voor ons een leugenaar. Antwoord van de godsdienst, begrijpt u? Geen bitterder vijand van vrije genade. Geen groter vijand van de Zoon van God dan de godsdienst die van de mens zelf is. Dan heb je hooguit 30 zilverlingen voor hem over, omdat de echte prijs die Jezus van je vraagt te hoog is. Want wat vraagt de Heere Jezus van mensen met godsdienst, als ze hem echt willen hebben? Dat ze voor hem gaan buigen. Dat ze gaan erkennen, Heere, u bent de herder. Wij zijn dolende schapen. U bent Gods Zoon en wij zijn zondaren. U bent de borg en zaligmaker. Wij met onze godsdienst maken het alleen maar erger. Wij maken alleen maar schuld. Wij redden het niet met onze regels en met onze plichten en met al onze goede werken. U moet het doen, Heere Jezus. U alleen. Maar dat is een hoge prijs. Jezelf failliet laten verklaren. Geestelijk aan de grond. En Jezus overhouden. Gemeente, wat is het u waard? Heeft u het ervoor over? Uw faillissement aanvragen en Jezus alleen overhouden? Of heeft u alleen nog 30 zilverlingen in gedachten? En kunt u misschien wel wat schamper doen over mensen die wel op hem vertrouwen en die zich wel aan hem overgeven? Ach, goedgelovige zielen. Maar ik heb gelukkig nog wat over. Ik heb nog wat in mijn beurs, in mijn portemonnee. En daar wil ik nog wel wat van geven. Het is een heel ander motief natuurlijk dan Judas had gemeend. Dat ziet u wel. Een heel andere manier waarop die overpriesters over Jezus gaan spreken dan Judas. Judas is verbitterd. Judas is hatelijk. Zij willen hem uit de weg ruimen, want hij is lastig. Maar het resultaat van deze onderhandeling is voor allebei hetzelfde. De prijs waarop ze Jezus taxeren is voor allebei hetzelfde. 30 zilverlingen. En weet u wat ik nou het meest tragische van die overpriesters vind? Dat van hen geldt, van wat later ook van Paulus ergens staat, toen hij nog niet bekeerd was, dat ze meenden God een dienst te bewijzen. Vind ik het tragische, gemeente, van wettische mensen, van mensen met hun eigen godsdienst zonder Jezus. Die denken altijd nog dat ze een leven leiden waar God blij mee moet zijn en waar ze God mee plezieren en waar ze geestelijk wat mee opschieten. Dat denken niet alleen de extremisten in IS, dat denken ook de wettische mensen in Nederland. Weet u wel, zoals de overpriester, de voorzitter van het Sanhedrin, Caiaphas, zelfs met een profetie gezegd heeft, mensen, we doen er toch beter aan om die Jezus uit de weg te ruimen, want het is toch beter dat één man sterft en dat niet het hele volk verdorven wordt. En het antwoord wat deze overpriesters daarom op de vraag van Judas geven, dat zegt dus eigenlijk ook iets over, wat mag nou de redding van Israël kosten? Want daar ging het toch over. Niet het hele volk verdorven. Eén man moet sterven. Nou, wat mag dat dan kosten? Wat mag de redding van Israël kosten? En dan denk ik ineens, gemeente, op die vraag hebben niet alleen de overpriesters een antwoord gegeven, maar op die vraag is in Matteüs 26 al een antwoord gegeven. En mag ik u hem nog een keer voorstellen? Die gewillige, die gehoorzame, die vastberaden en trouwe Heere Jezus. Die het in het begin van dit hoofdstuk al gezegd heeft, nog 2 dagen. Dan is het Pascha. Nog 2 dagen. Dan wordt het de dag van mijn passie. Pascha en passie op 1 dag. Want het paaslam wordt voor u geslacht. Het bloed zal gestort worden. Ik ga verzoening aanbrengen voor de zonde. Er wordt alles reinigend bloed gestort. Afdoende zal er betaald worden voor de schuld die mensen gemaakt hebben. Maar daarom moet er wel een hele hoge prijs betaald worden. De allerhoogste prijs die iemand kan betalen. De prijs van zijn leven. Ja, wat doet dat vanmorgen met ons, gemeente? We horen dat zo vaak in de lijdenstijd. De Heere Jezus heeft alles ervoor over gehad om te betalen voor de zonde. Zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. Ze hebben alles met hem mogen doen tot en met het eind van Goede Vrijdag. Gegezeld, gekruisigd. Bespot, gehoond, alles heeft hij verdragen om de prijs te kunnen betalen. Dat is zijn antwoord. Wat mag het u kosten, Heere Jezus? Alles, zegt de Heere Jezus, als ik maar mensen die de hel verdiend hebben in de hemel kan brengen. Maar ik vraag u, gemeente, wat doet dat met ons op deze derde lijdenszondag? Bent u er al van onder de indruk? En eigenlijk moet ik het nog meer toegespitst vragen. Heeft het ons hart geraakt, ons hart verbroken? Hij betaalde de hoogste prijs. Ik dacht, ik zal de gemeente op dat moment in de preek, als we daaraan toe zijn, zal ik ze vragen. Dan moet u eens even alles tevoorschijn halen, gemeente. Wat een mens allemaal al niet in huis heeft en wat hij allemaal in zijn binnenzakken heeft. Wat hij eigenlijk van nature liever heeft dan de Heere Jezus. Alles wat je in handen hebt en in handen wil houden. Want het zou natuurlijk best kunnen zijn dat er vanmorgen stil zitten te denken. Ja, het gaat over wat mag het u kosten. Maar eigenlijk wil ik eigenlijk niet dat het me wat gaat kosten. Ik wil mezelf blijven. Ik wil alles wat ik heb houden. Ik wil wel naar de kerk gaan. Maar het moet me niet wat kosten. Ja, ik wil wel wat in de collectezak doen. Als het daar maar bij blijft. Verder geen dingen waar ik afstand van moet doen. Verder geen veranderingen die in mijn leven moeten plaatsvinden. Geen bekering alstublieft. Laat ik zo mogen blijven zoals ik ben. Dan wil ik af en toe wel een preek horen. En wat uit de Bijbel lezen. En een beetje bidden. En voor de rest moeten ze niet te veel met me bezig zijn. Nou, wat heeft u dan, gemeente, wat u zo graag wil vasthouden? En dan heb ik hier op de preekstoel, heb ik hier een soort grote weegschaal meegenomen, jongens en meisjes. Ken je zo'n ouderwetse weegschaal? Zo'n grote gietijzeren weegschaal met twee van die schalen. De een gaat omlaag en de ander gaat omhoog. Dan moeten we in die ene helft van die weegschaal alles maar eens neerleggen wat wij zo graag willen vasthouden. Wat is dat van uw gemeente wat u graag wilt houden? Uw autonomie. Je zelfbeschikkingsrecht, zelf de dingen willen beslissen, zelf de dingen willen uitdenken, zelf de dingen willen plannen. Is het misschien je bucketlist, jongen of meisje? Datgene wat je allemaal nog graag wil doen in je leven en je bent nu al bezig met afvinken. Ik heb dat al gedaan en daar ben ik al geweest en dat heb ik al gezien en dat heb ik al meegemaakt. En ik heb nog 50 dingen die voordat ik sterf ik ook nog mee wil maken en dan heb ik mijn leven goed geleefd. Is het dat wat je vast wil houden? Is het misschien die ene zonde die niemand mag weten? Die koningszonde waar je je voor zou schamen als de mensen het wisten. Die boezemzonde. Die ene waar je geen afstand van zou willen doen. Want dat koester je in je hart. Zijn er bepaalde dingen, gemeente, in uw huis? Of op je kamer? Of misschien wel mensen? Dat kan natuurlijk ook. Familie, vrienden, vriendinnen. Je zou eigenlijk er geen contact mee moeten hebben. Als je ziet waar ze je allemaal mee naartoe nemen. En waar ze je aan laten wennen. En waar die gesprekken dan over gaan. En wat voor muziek je samen luistert. En wat voor gelegenheden je samen bezoekt. Je zou eigenlijk moeten breken. Maar ja, je wil het liever vasthouden. Heb je nog meer dingen, gemeente, voor in de weegschaal? Nog meer dingen die u op dit moment kostbaarder vindt dan de Heere Jezus? En dan leggen we aan de andere kant van de weegschaal wat hij er dan van zegt. Die tekst van professor Baars van vorige week. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ik zou ook kunnen zeggen, gemeente, dan één druppel bloed laten vallen op die andere helft van die weegschaal. En dan moet toch alles wat ik bij elkaar gespaard en geraapt heb het verliezen. Als mijn hart verbroken wordt onder die liefde, die eeuwige, eenzijdige, borgtochtelijke liefde van de Heere Jezus. Of kan er dan echt nog iets anders zwaarder wegen dan hij? Als u in zijn ogen kijkt, gemeente, hebben we vorige keer ook al gezegd, kijk via het lijdensevangelie hem toch eens in de ogen. Als hij u in zijn hart laat kijken, als u hem straks aan het kruis ziet hangen en dat bloed ziet afdruppen op de aarde, kan er echt nog iets kostbaarder zijn dan de Heere Jezus? Is er echt nog één reden te bedenken, onbekeerde vriend, om u vandaag niet te bekeren en om uw zonde kostbaarder te achten dan de borg? Of moet u vandaag zeggen, nee, dominee, als ik hem echt aankijk, Als ik echt hoor wat hij ervoor over heeft gehad en dan vraagt hij mij via de preekstoel, wat mag het u kosten? Ik zeg, Heer, dan wordt het nou tijd voor bekering. Dan moet nou alles eruit wat eruit moet. Dan moet ik af van wat ik kwijt moet. Dan moet mijn zonde eraan. Dan moet mijn oude mens aan het kruis. Daar is het tijd voor. U bent zo kostbaar. Al wat aan u is, is gans begeerlijk. Er zijn mensen, gemeente, die, maar daar is de kracht van de Heilige Geest voor nodig, maar die dat antwoord leren geven. Gelukkig, dat horen we zelfs in Matteüs 26, dat dat mogelijk is. Mensen die van nature alles zouden willen vasthouden en Jezus verkwanselen. Maar dat de kracht van de Heilige Geest zo sterk is dat het mogelijk is dat je ook ziet gebeuren wat er in Betanië gebeurd is. Want dat is dat derde antwoord natuurlijk. We hebben gehoord wat het antwoord was van de godsdienst. Wat mag het u kosten? 30 zilverling. We hebben het antwoord van de Zoon van God gehoord. Wat mag het u kosten? Mijn leven mag het kosten. Zo lief heb ik zondaren. Vijanden. Ik ga mijn leven voor ze geven. En wat zegt nou zo'n zondaar die onder die liefde is verbroken, gemeente? Ziet u dat dat expres weer is vastgeknoopt aan onze tekst? Moet u toch opletten, gemeente? Dat moet toch opvallen inmiddels? U gaat met mij samen dat hoofdstuk door en u leest met mij ook in vers 14 weer dat veelzeggende woordje toen. Wanneer ging volgens Matteüs Judas naar de overpriesters? Toen. Dat wil zeggen, nadat hij getuige was geweest van de geschiedenis van die vrouw in Betanië. In dat huis van een zekere Simon de Melaatse. Ik vermoed met vele uitleggers dat dat wel een ex-Melaatse zal zijn geweest die zijn gezondheid aan de Heere Jezus te danken had. Simon, een inwoner van Betanië, en in dat dorpje wonen drie oude bekenden die we volgens de andere evangeliën ook op deze maaltijd tegenkomen. Het moet nog steeds op woensdag zijn, het is woensdagavond. Nog 2 dagen en het is Goede Vrijdag. En er zitten behalve Simon en de Heere Jezus en de discipelen zitten daar Maria en Martha en Lazarus aan de tafel. Lazarus is nog niet zo lang geleden opgestaan uit de doden. Hij is met alle vezels van zijn bestaan aan de Heere Jezus verbonden en zijn zusters zijn dat ook. En dat blijkt dus als dan die vrouw komt, zo heet hier een vrouw in vers 7, maar dat is volgens een van de andere evangeliën Maria, de zus van Martha, die dat enorme geschenk gaat geven, een albasten fles met kostelijke zalf, dat moet nardus geweest zijn. Weet je wat dat gekost heeft, jongens en meisjes? Dan moet je straks eens aan je vader vragen wat hij dit jaar verdient. Dat mag niemand weten verder, maar je vader wil het aan jou wel vertellen. En dat hele bedrag, al die euro's, dat hele bedrag kostte een fles met nardus. Een jaarloon. Stel u eens voor, gemeente, alles wat u in 2015 gaat verdienen, geeft u in 1 keer weg. En je kan het nooit meer gebruiken. Want die nardus loopt over het lichaam van de Heer Jezus en het is weg. Het is allemaal gebruikt, opgebruikt. Dat is ongehoord. Normaal gesproken deden ze daar heel voorzichtig mee. Klein beetje, zo in je nek of achter je oren voor parfum of een soort deodorant gebruikten ze dat om lekker te ruiken op een feest. Als er al grotere hoeveelheden nardus gebruikt werden in het Midden-Oosten, deden ze dat alleen maar om lichamen te balsemen. En de Heer Jezus legt dat verband ook niet waar in vers 12. Ze heeft dit gedaan als een soort balseming. Als een voorbereiding voor mijn begrafenis. En daarmee beschaamt de Heer Jezus de mopperaars. Want ze zitten inmiddels elkaar aan te kijken. En ik heb net gezegd, Judas is daarmee begonnen. Die heeft ze opgestookt. Och, wat een verkwisting. Och, die armen. Ja, die armen. Wat een valsheid, gemeente, want hij zit helemaal niet met die armen. Hij denkt, had ik dat geld wel allemaal maar in mijn buidel gehad, had ik er wat anders mee gedaan dan de Heer Jezus gezalfd. En logisch als je erover moppert, als de Heere Jezus jou niks meer waard is dan 30 zilveren penningen. Maar nogmaals, Matthäus knoopt deze twee dingen dus heel bewust aan elkaar. Dat bijna niks van Judas, Jezus is hem bijna niks waard, hij wil hem voor een habbekrats verraden, tegenover het jaarloon wat in één klap door Maria wordt vergoten. En daartussenin staat het alles, begrijpt u? Het totaal, de hoogste prijs van Jezus zelf. Daarom heeft Maria zoveel voor hem overgemeen. Wie daar een indruk van heeft gehad. Wie daar nou onder verbroken is. Jezus betaalt alles. Gemeente, dan zal ik hem al mijn liefde waardig schatten. Wij hebben hem lief opdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan hoor ik iemand in de verte vragen, ja, maar dan betekent dat dus, dominee, dat het evangelie toch niet helemaal sola gratia is. Alleen genade. Ik waarschuw u, vriend. Want u spreekt geestelijke woorden, maar u begrijpt er niks van. Iemand die begrijpt waar het om gaat, die zegt natuurlijk gaat het zo. Sola gratia. Maar juist daarom zal ik hem al mijn liefde waardig schatten. Want die rechtvaardigmaking die hij voor zijn rekening gaat nemen, roept om heiligmaking waar hij mij voor inwint. Zijn liefdesoffer kan niet zonder gevolgen blijven, maar dat moet in mijn hart ook liefde ontsteken. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie, als de nardesolie, die van het hoofd van de hoge priester gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt, gemeente. Ik hoop dat er vanmorgen velen zijn die dat dan verstaan. Die zeggen, dominee, dat is nou ook wat ik geleerd heb. Zijn liefde roept om mijn liefde. Zijn offer roept om mijn dankoffer. Ik heb geen slachtoffer meer te brengen en geen zondoffer, maar wel een dankoffer. En dan mag het kosten. Dan mag het wat kosten. Ja, mag ik u dat dan nog even vragen, kind van God? Wat mag het u dan kosten? Ook na ontvangen genade zijn er toch weer zoveel dingen die aan de andere kant van de weegschaal kunnen gaan wegen. En die soms toch weer de doorslag lijken te geven, of niet? Je eigen ik, je carrière, die boezemzonde waar ik het al over had, dat luie vlees, dan roept de tekst tot de orde. Misschien moet de tekst ook een kind van God vanmorgen wel tot een nieuwe bekering roepen. Tot nieuwe toewijding. Want hij is het waard, mijn heiland, mijn zaligmaker. Dat ik hem mijn liefde toon. Maar ik wil ook nogmaals een appel doen op het hart van mensen die altijd maar tevreden zijn met dat minimum. Ik noemde er net al wat van. Mensen die altijd de kantjes eraf lopen in de gemeente. En in de kerkgang, en op de catechisatie, en wat voor activiteiten er ook in de gemeente mogen zijn, maar je ziet ze nooit of nauwelijks, want het kost nou eenmaal te veel. 30 zilverlingen is ook goed. En verder moet je niet zeuren. Denkt u zo zalig te worden? Als u nooit warm loopt voor Gods koninkrijk, denkt u straks wel een plek te hebben in dat koninkrijk? Naast die martelaren die ik al noemde. Naast die Nigerianen en die Irakezen en die Koreanen. Zou u erbij passen? Zou ik erbij passen? Wat heb ik over, gemeente, voor Jezus? Wat mag het discipel zijn kosten? En laten we het dan niet wagen met een misschientje of met een minimum, gemeente. Want de eeuwigheid is er te lang voor. En wie wil komen waar Judas nu is? Nee, wie Christus liefde heeft verstaan en heeft omhelst, gaat leren wat wederliefde is. Niet alleen samen met Maria, maar ook samen met die oud-testamentische dichter die er op zijn beurt ook al wat van kende. U al mijn liefde waardig schatten, waarom? Er is er maar één zoals u. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen.